Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Jan van Merwijk, directeur van de Kuip. Hij kan al maanden geen evenementen organiseren en de wedstrijden van Feyenoord worden gespeeld zonder publiek. Hoe lang houdt de Kuip het hoofd nog boven water? En komt er ooit een nieuwe Kuip? Hoe gaat het op dit moment financieel met de Kuip?
Ja, beroerd. Het zal geen verrassing zijn. Wij leven van publiek. Van mensen die over de vloer komen en daar wat bestedingen plegen. Rondom voetbalwedstrijden, rondom evenementen, rondom zakelijke bijeenkomsten. In de meetings en events of in ons restaurant. Ja, dat ligt allemaal stil. Of is heel minimaal bezig als het gaat om bijeenkomsten tot 30 man. Dus het is, we hebben eigenlijk de noodknop ingeduwd. En alle activiteiten op een heel laag pitje gezet. Er komen nauwelijks inkomsten en de kosten beheersen. Dat is het adagium op dit
moment. Hoeveel omzet loop je mis?
Ja, wij hebben over het afgelopen jaar hebben we onze cijfers gepubliceerd in december. Toen hebben we in het laatste kwartaal 9 miljoen verloren ten opzichte van het jaar daarvoor. Ja, dit jaar komen we op misschien 30% van de resultaten die we gewend zijn. Dus wij laten miljoenen liggen.
Welke zaken kun je nog op touw zetten om toch wat geld te verdienen?
Nou ja, kijk, wat we gedaan hebben in de zomer, op het moment dat we na de eerste lockdown dat er weer wat mocht in het land, hebben we het terras begonnen, hebben een deel van de tribune achter het doel weggehaald en wij mogen maximaal 800 vierkante meter terras maken. Dat hebben we gedaan achter het doel. Dus daarmee hebben we gewoon de restaurantfunctie eigenlijk naar buiten verplaatst op dat terras. Dus daar konden bezoekers, supporters konden door de spelerstunnel langs het veld naar dat buitenrestaurant, noem ik het maar even, gaan. Nou, daar hebben we 2,5 maand prima op kunnen draaien en ook een stuk beleving nog kunnen bieden, maar ook wat inkomsten kunnen genereren. Ja, daarna gingen we weer voetballen, dus hebben we de tribunes weer neergezet, omdat we toen in de verwachting zaten dat we steeds stapsgewijs konden beginnen met steeds meer publiek binnen. Ja, en we hebben een open stadion, dus in deze tijd is het niet handig om het terras te beginnen. Maar goed, als het helaas weer nodig mocht blijken, doen we dat van de zomer ook. En daarnaast, omdat we een restaurant hebben, dat moest ook dicht, zijn we een takeaway begonnen, inmiddels ook een thuisbrengservice aangekoppeld in Rotterdam, om ook weer een stukje beleving te bieden.
Dat met een bestelling. Biertje, geloof ik, hè? Voor de extra beleving.
Je kan daar het Feyenoord bier bij halen. Samenwerking met Heineken, mag ik op deze zender wel zeggen, denk ik. We hebben een wedstrijdpakket gemaakt en ook speciale wintermaaltijden daarin gebracht. Maar het mooie is, je kan het komen ophalen, dan heb je ook weer de beleving. Mag je met je auto het stadionterrein op, onder de klanken van het hand in hand, wat je net zei, de Feyenoordvlaggen, alle uitingen, toch even sfeer proeven, je eten halen en weer weggaan, om toch iets te doen. Maar goed, dat zijn natuurlijk geen enorme bedragen wat je daarmee ophaalt, maar het is goed om bezig te blijven.
Als je het echt over de beleving hebt, dan geldt dat voor de supporters natuurlijk vooral op zaterdag en zondag, als er gevoetbald wordt. Dat is op dit moment al maanden zonder publiek. Kost het nou ook nog geld, zo'n wedstrijd die wel doorgaat, maar die dus niks oplevert?
Ja, die kost zeker geld, want we moeten wel voor zorgen dat de protocollen op grond waarvan deze wedstrijden mogen worden gespeeld, dat die worden gehandhaafd. Dus het stadion is ingedeeld in zones, dus we moeten controleren dat alleen maar bevoegde mensen in de zones komen. Er is natuurlijk een hele bubbel rond die twee elftallen die spelen, rond de scheidsrechters. Dat moet echt goed beveiligd worden.
Hoeveel mensen zijn er op de been, terwijl er eigenlijk geen supporters welkom zijn?
Er zijn toch nog wel een mannetje 50, 60 actief, terwijl er helemaal geen supporters verder zijn. Maar dus puur om te zorgen dat protocolair het goed verloopt volgens de richtlijnen. Dus daar hangt er nog wel degelijk een prijskaartje aan.
Hoe lang hou je dit vol?
Ja, niet lang. In die zin, kijk, dat is natuurlijk een verschil tussen club en stadion. Als stadion houden we dit het hele seizoen nog wel vol. Daar hebben we ook bewust voor gekozen van de zomer toen we de begroting gingen maken. We wilden het worst case scenario weten. Dus het lijkt erop dat wij het wel gaan redden zonder publiek. Voor de club is dat veel ingewikkelder. Want het grote probleem is, er zijn natuurlijk heel veel seizoenkaarten verkocht. Heel veel zakelijke kaarten verkocht. Met de afspraak dat die naar rato gecompenseerd zouden worden. Op het moment dat stadionbezoek niet mogelijk. Dus dat betekent dat er weer een hele forse teruggave van gelden moet worden gedaan aan het eind van het seizoen, als we het hele seizoen zonder publiek blijven spelen.
Doe jij überhaupt nog aan voorspellingen? Ik kwam een filmpje van jou tegen, denk ik op Feyenoord TV, over de competitie 2019-2020. En je zei, ja, linksom of rechtsom, die competitie wordt uitgespeeld. En vermoedelijk toch ook wel weer met publiek. En we hebben nog rekening te houden met een EK dat eraan komt. Nou, we weten inmiddels begin 2021 hoe het afgelopen is. Namelijk niet afgelopen. Die competitie is niet uitgespeeld. Er zijn geen mensen op de tribunes gesignaleerd. Kun je er nog iets zinnigs over zeggen?
Nou ja, het is nu volstrekt onvoorspelbaar, laat dat duidelijk zijn. Kijk, andere landen hebben wel de keuze gemaakt om de competitie uit te spelen. Dus de KNVB heeft hier in Nederland gezegd, nou, we stoppen de competitie. Nou, daar is ook wat discussie over geweest, maar in de Nederlandse context kon ik die begrijpen. Ja, ik waag mij wat dit betreft aan geen enkele voorspelling meer. We hebben natuurlijk de situatie gehad dat we een paar wedstrijden met publiek hebben kunnen spelen. Toen kwam de lockdown, dus ik hoop, laat ik het dan maar hoop uitspreken, dat we in elk geval deze competitie, hopelijk aan het eind, de laatste 2-3 maanden hopen, toch nog met publiek kunnen spelen.
Want eigenlijk was dat moment al voorspeld voor deze maand. Dit is de maand dat er heel veel topduels worden gespeeld, ook in de Kuip. Hier had het moeten gebeuren.
Op de competitieplanning is door de KNVB dusdanig opgezet dat alle grote traditionele wedstrijden tussen de top 4 na 1 januari zouden plaatsvinden, in de verwachting dat er dan vanaf 1 januari weer met publiek gespeeld zou kunnen worden. Dat was de inschatting ergens in juli, op het moment dat de competitieplanning definitief is vastgesteld. Maar ja, helaas gaat dat niet uitkomen. Dus nu wachten op het moment waarop dat wel kan. En daar zullen wij er klaar voor zijn, om te zorgen dat we ook de mensen op een goede manier en veilige manier binnen kunnen krijgen.
Nou, hoe begroot je, ook voor het komende jaar, als je nauwelijks weet waar je aan toe bent, of er publiek op de tribunes mag zitten, ja of nee, hou je er ook rekening mee, bijvoorbeeld bij het aanvragen van steun via de overheid, de NOW-regeling, de tegemoetkoming vaste last, hebben jullie dat allemaal gedaan of niet?
Ja, we hebben uiteraard gebruik gemaakt van al die regelingen, en dankzij die regelingen kunnen wij het als stadion in elk geval ook redden dit jaar. Voor wat betreft de begroting volgend jaar, wij lopen mee met de seizoenen. Dus we moeten een nieuwe begroting maken voor 1 juli 21 tot en met 30 juni 22. Ja, dat wordt scenario denken vanuit verschillende scenario's. En dat is het voornamelijk afhankelijk van welke inschattingen we gaan maken. Wanneer weer publiek binnen kan. En zo ja, hoeveel publiek dat zou kunnen zijn. Kijk, het goede nieuws is ten opzichte van vorig jaar is dat we nu weten dat er een vaccin is. Inmiddels 2 vaccins, want die tweede is ook toegestaan, las ik. Maar goed, de massa, de bulk, moet met een nog niet goedgekeurd vaccin gaan plaatsvinden. Dus het is wel afhankelijk van de vaccinatiesnelheid om een reële inschatting te kunnen maken wanneer we echt weer met volle stadions kunnen werken.
Overigens hebben jullie natuurlijk nog wel een vaste inkomstenbron in de vorm van de huur van Feyenoord. Zijn daar afspraken over gemaakt?
Nee, kijk, dat is ons geluk. Dat we gewoon een vaste bespeler hebben, een vaste huurder hebben. En gelukkig kunnen die wedstrijden ook doorgaan. Dat de club in elk geval ook vanuit dat wedstrijd kunnen spelen. Vanuit de mediarechten, vanuit sponsorrechten. Gewoon nog een deel inkomsten heeft. Ja, we zijn wel in gesprek met de club over aanpassing van de huur.
En op het initiatief van de club, neem ik aan.
Op het initiatief van de club. Dat zijn natuurlijk geen prettige gesprekken. Want de club heeft het moeilijk, maar het stadion heeft het natuurlijk ook moeilijk. Kijk, als het bij ons over de plinten zou klotsen, dan zouden we natuurlijk een heel makkelijk gesprek hebben.
Maar de tijd dat er bij Feyenoord over de plinten klotst is ook al een tijdje terug,
geloof ik. Ja, dat is helaas ook niet het geval. Dus dat zijn altijd lastige gesprekken. En daar is de uitdaging om daar een goede middenweg in te kunnen vinden. Dat we allebei kunnen leven met het bedrag wat we daarbij afspreken.
Maar het gaat hoe dan ook over een reductie van de huur? Of laat het je dat nog afhangen van het moment dat er weer publiek mag plaatsnemen in de Kuip?
Nou, de afspraken zullen in elk geval over dit seizoen gaan. Maar als de afspraken verder gaan richting volgend seizoen, en dat ook inkomsteneffect heeft, zowel aan clubkant als aan stadionkant, ja, dan zullen we ook over volgend seizoen weer afspraken moeten maken.
Maar en nog heel even duidelijk, want er is op dit moment een vast bedrag aan huur. Dat komt gewoon nog binnen. Maar dat gaat eigenlijk per definitie omlaag.
Ja, ik vind het natuurlijk wel lastig om nu een huurverhoging te vragen in deze tijd.
Nee, dat snap ik. Maar het blijft ook niet op hetzelfde pijl. Dus jullie zijn in gesprek over een huurverhoging. En vanaf wanneer gaat die dan in?
Ja, dat is onderwerp van gesprek.
Ja, wat is jouw inzet?
Ja, ik ga niet onderhandelen over de radio.
Soms werkt dat.
Nee, dat lijkt me niet verstandig. Maar kijk, het lijkt me logisch dat we in de huidige omstandigheden niet goed kunnen vasthouden aan de afspraken die er staan. En de op zich een huurovereenkomst laat geen titel zien om daar afspraken over te maken, anders dan in wederzijds overleg. Nou, daar zijn we nu mee bezig.
Maar de Kuip, waar jij directeur van bent, die staat er ook nog wel een tijdje, of er nou een nieuwe Kuip komt of niet. Je bent als directeur denk ik ook verantwoordelijk voor hoe die Kuip erbij staat, of er nog een beetje een likje verf tegenaan moet, of er bepaalde lekkages moeten worden gedicht, ik noem maar wat. Ja. Kom je daar nog aan toe of niet?
Ja, daar komen we wel nog aan toe. Want de zorg voor dat huidige stadion hebben we natuurlijk. En dat doen we ook. Kijk, en helaas, omdat het natuurlijk al een redelijk oude dame is, gebeuren er af en toe dingen. Als je had het over lekkages. Nou, we hadden er van de week weer één. Die worden uiteraard allemaal opgelost. Hè. We doen ook geen enkele concessie aan de veiligheid van het stadion. Laat het ook helder zijn. Hè. Het wordt geïnspecteerd. We hebben een vergunning om die wedstrijden te mogen spelen. Dat wordt door de gemeente wordt die gemonitord. Dus als er iets is met de constructie van het stadion, dan hebben we natuurlijk een oud-stalen stadion. Dan wordt dat meteen aangepast. Dus dat doen we geen enkele concessie aan veiligheid. Maar ja, de leuke dingen, de verbeteringen, de weg vooruit, ja, daar hebben we nu even
voor. Maar moet je eigenlijk nog wel echt zaken groots verbeteren als je toch vooral inzet op een nieuw stadion?
Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk de keuze gemaakt om te gaan voor een nieuw stadion. Dat betekent ook dat we daaraan de consequentie van die keuze is dat we de komende jaren, zolang we dit in de stadion nog zitten, ook geen enorme vernieuwingen, geen enorme investeringen meer gaan plegen. Maar de inzet gericht is op de stap vooruit naar het nieuwe stadion.
Ja, en dat nieuwe stadion, we hebben elkaar daar eerder over gesproken. Ik heb hem nog even opgezocht. 3 februari 2017. Het is nu 7 januari 2021. Ja. Staan we op het punt dat jij toen voor ogen had, of niet? Of gaat het toch allemaal wat langzamer dan je had gehoopt?
Nou ja, het gaat wel iets langzamer. We hebben wel wat vertraging opgelopen de afgelopen tijd. Maar goed, ook dat is gebruikelijk bij dit soort megaprocessen. Want ja, waar we eigenlijk mee bezig zijn in Rotterdam is een enorme binnenstedelijke stadsvernieuwing. De grootste na de Tweede Wereldoorlog, heb ik mij laten vertellen. Met daarin een nieuw stadion. Nou, dat kost tijd. Omdat er een hoop formele dingen bij komen kijken. Maar we werken nog steeds op basis van het plan waar we toen in februari 2017 over gesproken hebben. Dat is in mei, dat was een week of een paar dagen na het kampioenschap van Feyenoord in dat mooie jaar. Waar de gemeente heeft gezegd, we omarmen dat plan en we zeggen 40 miljoen bijdrage in dat nieuwe stadion naartoe om het mogelijk te maken. Ja, en we zijn nog steeds bezig met de uitrol van dat plan.
Mag ik jou daar in een vorm van een dilemma iets over vragen? Komt-ie. Feyenoord hoort bij de stad, de gemeente moet dan ook meebetalen aan het stadion. Of Feyenoord draait op commerciële inkomsten en moet zelf een stadion kunnen financieren.
Dan kies ik voor de eerste, omdat dat de werkelijkheid is. Ja, de gemeente doet mee in het nieuwe stadion.
Ja, doet mee voor 40 miljoen.
Voor 40 miljoen.
Ja, daar is ook het een en ander aan rekenwerk op losgeslagen door de Rekenkamer vanuit Rotterdam. En daar werd de vraag gesteld of het wel zo nodig is dat er een nieuw stadion wordt gebouwd, waar een prijskaartje aan hangt, voor de andere zaken die in dat gebied van belang zijn, zoals woningbouw, zoals andere activiteiten, de boost voor Rotterdam-Zuid. En het antwoord daarop was niet onverdeeld ja, dat is per se nodig.
Ja, daar kun je over twisten. Het is natuurlijk een discussie in de politiek geweest. Maar omdat het juist het stadion onderdeel is van die hele gemeentelijke ontwikkeling en ook het stadion een rol gaat krijgen in een stuk maatschappelijke betekenis in de vorm van stageplekken, werk, gelegenheid die daar geboden wordt. Vond de gemeente dus aan het belangrijk om die ontwikkeling te ondersteunen. Dat ze toegezegd hebben om daarin te participeren. Overigens niet voor de eeuwigheid. Hè, want ze hebben ook gezegd van joh, we maken het mogelijk, maar op het moment dat het moment daar is, dan willen ze daar graag weer uitstappen. Maar er is een hele bewuste keuze gemaakt door de gemeente om dit project te initiëren, mede mogelijk te maken. Want ja, wat we wel geleerd hebben, ook de afgelopen 10 jaar dat we met een nieuw stadion bezig zijn geweest, is dat wel de overheid een steek moet nemen op enigerlei manier vanuit het belang van de stad om mee te doen in dit soort.
Maar wordt hier nu wel puur rationeel naar gekeken en cijfermatig naar gekeken? Want het is met name, of in ieder geval ook, een emotioneel dossier.
Ja, het is zeker een emotioneel dossier. Hè. Dat heeft de geschiedenis ook wel geleerd. Maar er wordt heel zakelijk naar gekeken. De gemeente heeft besloten in mei 2017 om 40 miljoen toe te zeggen onder een aantal voorwaarden. Die zijn allemaal neergelegd in een position paper. En dat gaat van grof naar heel fijn. Maar daar staat ook iets over het dividend wat de gemeente daarover wil hebben. Of de maatschappelijke invulling wat we met het stadion en de club gaan doen. Tot en met een mobiliteitsplan. Dat het een mooi, vrij stadion moet worden. Kortom, tal van eisen die er aan worden gesteld. En die worden ook getoetst. Dus de gemeente heeft geld toegezegd onder een aantal voorwaarden. En die voorwaarden worden in het voorjaar getoetst. Ja. En er wordt gewoon heel zakelijk gekeken naar van hebben we eraan voldaan, ja of nee?
En er kan weer één vinkje worden getekend, namelijk het bestemmingsplan. Ja. Maar er blijft nog overeind dat er bijvoorbeeld een aannemer gevonden moet worden, dat er een vergunning moet worden verleend. Kun je me nog even op weg helpen? Welke obstakels zijn er nog?
We zijn er nog niet. Hè?
Oh, het geld overigens.
Klein detail.
Benen zaken doen, het geld. Het is nog niet helemaal rond.
Nee, we hebben nog een aantal uitdagingen op weg naar. En ja, we benaderen het eigenlijk als een situatie met stoplichten. Er zijn nog een aantal stoplichten die nog op groen moeten komen staan, die nu nog op rood of oranje staan. Nou, dan heb je het over de belangrijke dingen die je al noemde. We willen gewoon een goed contract met de aannemer, waar we geen risico lopen op meerwerk en een dusdanig contract dat ook past binnen onze maximale bouwbudget. Nou, daar wordt nu intensief over gesproken met de nieuwe ploeg, de twee partijen.
Want je zegt dat het allemaal wat langzamer verloopt dan ik had verwacht. Dat hoort een beetje bij dit soort projecten. Bij deze projecten hoort ook dat het uiteindelijk duurder blijkt te zijn dan vooraf begroot.
Maar dat is uitdrukkelijk wat we niet willen. En dat willen wij niet, willen financiers niet. Dus wij zijn best bereid om aan de voorkant misschien iets meer te betalen om risico's af te dekken, maar wel voor onszelf de zekerheid te hebben dat we gaandeweg niet heel veel meer geld aan dit project kwijt zijn. Hè. We zijn gewoon een particulier bedrijf. En ook onze financiers gaan ons daarin steunen. Dat de contractvorm echt gewoon spijkerhard moet zijn. Dat we geen enkel risico lopen op meerwerk. Voor onszelf voorzien we ook nog een bedrag van onvoorzien van de 20 miljoen. Er zit ook een hele financiering opgenomen. Want ja, je kunt altijd tegen een aantal verrassingen aanlopen. Of een aantal keuzes die we nog later willen maken. Dat we daar wat budget voor hebben. Maar we willen niet dat een aannemer met een dubbele rekening gaat komen aan het eind van de rit. Want geld hebben we simpelweg niet.
Dus wie zijn die financiers? Want je hebt op dit moment nog sowieso te weinig geld om het helemaal van de grond te krijgen. Goldman Sachs is dus bezig om Animo te peilen. Ja. Je hebt de opdracht gekregen om dat geld bij elkaar te zoeken. Hoeveel geld heb je nog nodig?
Nou, we komen nu nog 50 miljoen tekort, orde grootte op een bedrag van 444 miljoen euro. Dus betekent dat we een heel eind op weg zijn, maar er nog niet helemaal zijn. En op het moment dat financial close is, dat zal na de zomer van dit jaar zijn, ergens in september, ja, zullen we geborgd moeten hebben dat geld allemaal binnen is. Want ja, als we niet gefinancierd krijgen, komt het simpelweg geen stadion.
Nee. Voel je al een zekere druk? Wordt het spannend? Of is dit toch wel vrij makkelijk nog te realiseren?
Nou ja, makkelijk zal het niet zijn. Zeker niet in deze tijd. Dus ja, we hebben wel nog een forse uitdaging om dat gat nog dicht te lopen. Ja. We hebben overigens wel alle vertrouwen in dat we dat dicht gaan krijgen. Want er is support over langs vele lijnen. Alleen ja, we zijn er nog niet. En de tijd begint steeds krapper te worden. Dus we gaan ervoor.
Een andere belangrijke support die je zou kunnen krijgen is de support van Feyenoord. Feyenoord moet ook al hebben ze in 2017 en ook nog in een recente verleden gezegd, wij gaan voor dit project, moet uiteindelijk nog zeggen, wij staan volledig achter dit plan. We gaan nog een ja of een nee formuleren. Algemeen directeur Koevermans heeft dat ook onlangs nog weer gezegd. Had jij iets meer steun verwacht van de club?
Nou kijk, laat duidelijk zijn. We zijn dit plan als club en stadion in gezamenlijkheid begonnen in 2017. Het was een gezamenlijke plan. En de club steunt dit plan ook. De keuze gemaakt, dat hebben ze nog steeds. Dat spreken ze ook uit, dat ze plan steunen. En dat is ook belangrijk dat dat gebeurt. Alleen ze maken een voorbehoud. Dat is eigenlijk het voorbehoud waar we het net over hadden. Dat er na het bouwcontract moet zijn. Dat financiering rond moet zijn. En dat het voor de club goed moet zijn. Tuurlijk, want we doen dit hele project niet om een mooi nieuw stadion aan de stad te geven. Maar juist om de club een beter platform te geven, letterlijk.
Ja, spelersbudget moet omhoog. Ja, Feyenoord moet ervan kunnen profiteren. Feyenoord het businessplan moet dus rondgerekend worden.
Klopt. Nee, Feyenoord heeft daar eisen aan gesteld. Hè. En die eisen zijn in de loop van de tijd ook wat verschoven, zeg maar. Als het gaat om het gegarandeerde deel en het variabele deel. Nou, Feyenoord heeft nu ook gezegd van, joh, wil ook voor de toekomst nog verder groeipotentie daarin zien. Dus we werken nog steeds ook met elkaar aan een optimalisering van de business case. Om met elkaar ook te borgen dat die toekomstige groei er ook nog in kan zitten voor de club.
En toch, als ik een kritische Feyenoord supporter ben, en die zijn er, je kent de club ook, dan lees je in het antwoord van Koevermans, oh, er zou toch ook nog een scenario kunnen bestaan waarin we gaan kijken naar een vernieuwbouw van de Kuip. Daar zijn hele consortia ook mee bezig geweest, nog steeds mee bezig, de moderne Kuip. Geef je zo'n protestbeweging of die stroming binnen de club daarmee niet heel veel zuurstof?
Nee, klopt. Ik had het zelf ook liever gezien dat de club wat explicieter zegt van, joh, dit is onze keuze en hier gaan we voor. En het kan alleen maar stuk lopen op het feit dat we de financiering niet rondkrijgen en er misschien onvoldoende voor ons in zitten. Het is ook hoe je het brengt in mijn beleving. Maar de club staat er nog steeds achter.
Het wordt dus niet fanatiek genoeg verdedigd.
Nee, en doordat we te weinig op de zeepkisten staan met elkaar om te roepen dat dit voor de stad en voor de club en voor het stadion heel belangrijk is dat deze beweging gaat, ja, dan laten we ook ruimte aan tegenstanders om zich daarin te laten horen.
Maar in welke situatie kan Feyenoord hier dan nog onderuit? Want je zegt inderdaad zaken die volgens mij gewoon echt als een paal boven water staan, namelijk de financiering moet rond zijn en er moet worden voldaan aan wat ons beloofd is qua bijvoorbeeld verruiming van het spelersbudget.
Ja, klopt, dat zijn de afspraken die we gemaakt hebben en daar zullen we ook intern aan toetsen. De gemeente toetsen natuurlijk een aantal dingen, maar ook wij intern, de club en stadion, toetsen aan deze uitgangspunten. Gewoon een goed bouwcontract, financiering rond en een goede business case. En dan dan hebben we een nieuw stadion. Kijk, laat ook helder zijn, er wordt niet gewerkt aan alternatieve plannen. Dit is ons enige plan, daar hebben we voor gekozen, heel bewust. En ook de club heeft ook gezegd, niet te willen kijken naar alternatieve plannen. Want dit is de koers die we bepaald hebben, hier gaan we voor. En ja, in het theoretische geval dat het niet kan, het nieuwe stadion er niet gaat komen, ja, dan moet je nadenken over wat dan. Dan weet je één ding, dan hebben we heel veel geld verbrand. Dan zullen we tijd op de blaren moeten zitten. En dan gaan we ons beraden over hoe verder. Maar dat is een situatie waar we zeker nu niet mee bezig zijn.
Nog een dilemma voor Jan van Merwijk, directeur van de Kuip. Zonder publiek voetballen was een juiste beslissing, of het is onnodig dat clubs nu met nul supporters moeten rekenen.
Nou, dan kies ik toch voor het tweede dilemma. Vanuit de huidige situatie. Op het moment dat we in de grootste crisis zaten met betrekking tot de besmettingscijfers, kon ik de keuze volgen. Maar inmiddels zijn we zover, denk ik, dat wij in het land de mogelijkheid hebben tot sneltesten. We hebben wedstrijden laten zien dat het verantwoord en veilig is om op 1,5 meter een wedstrijd met elkaar te beleven. Dan praat je over een beperkte bezetting van 13.000 mensen die we in het stadion hebben op 1,5 meter. Nou, de eerste twee thuiswedstrijden voor de competitie van het seizoen hebben we op deze manier kunnen functioneren. En zeker op het moment dat vaccinatie nu uitgerold kan gaan worden, wil ik toch wel een pleidooi doen dat we toegroeien naar de situatie dat we weer publiek laten.
Ja, groei je er naartoe of zeg jij de eerste volgende thuiswedstrijd van Feyenoord zou er eigenlijk publiek in de Kuip moeten zitten?
Nou, niet volledig. Beginnen met een klein aantal en laten doorgroeien naar een maximale bezetting. Gewoon meelopen met de uitrol van de vaccinatie.
Maar wanneer is de eerstvolgende thuiswedstrijd?
Ja, dit weekend. Volgende week zondag.
Volgende week zondag. Ja. Zou er dan wat jou betreft publiek op de tribunes moeten zitten?
Hey, wat mij betreft zou dat moeten kunnen. Met een kleine hoeveelheid mensen. Daar praat je over een paar duizend mensen. We hebben daar de plannen voor liggen. We willen dat ook nog met de veiligheidsregio gaan bespreken. De scenario's liggen ervoor om daarmee mee te starten. Alleen het is wachten op het moment dat er een go komt. In formele zin vanuit het ministerie, Rijksoverheid of de veiligheidsregio in Rotterdam. Dat we hiermee kunnen beginnen. Want één ding is ook duidelijk. Er hebben zich in de stadions geen besmettingen voor gedaan. Er gaan binnenkort wat field labs ook van start in januari. In Nijmegen en in Almere. Daar wordt ook wetenschappelijk onderbouwd.
Niet in Rotterdam, terwijl bijvoorbeeld de clubarts van Feyenoord zich ook heel erg heeft gemengd in deze discussie en meermaals erop heeft gewezen dat er niet besmettingen bekend zijn vanuit stadions. Maar klopt, waarom niet in Rotterdam?
Nee, kijk, Casper van Dijk is met onderzoek gestart. Hè. Helaas konden er ook maar twee wedstrijden gebruik van maken. Maar dat was ook bedoeld om aan te tonen dat er geen besmettingen plaatsvinden in een stadion. Op het moment dat je inderdaad die afspraken doet. Kijk, de keuze is gemaakt om dat in andere steden te doen. Op het moment dat de cijfers echt sky high waren en de grote steden Rotterdam en Amsterdam aan de top van de besmettingslijsten stonden. Dus vandaar dat het gekozen is voor andere steden. Maar ik juich die field labs alleen maar toe. Omdat het nu belangrijk is dat je op basis van goede informatie en goede data je besluiten gaat nemen. Om te kunnen inschatten of iets verantwoord is, ja of nee. Ja. En niet op basis van onderbuikgevoel.
Er zijn nog wel wedstrijden geweest met supporters. Ook in de Kuip, eind september. Feyenoord-ADO. Maar daar ging ook wel het een en ander mis. Premier Rutte zei op een persconferentie dit.
Het is heel dom, want hier krijgen we het virus niet onder controle. Vandaag lopen de aantallen ook weer op. Ja, weet je.
Maar is dat überhaupt te regelen in zo'n stadion?
Ja hoor, gewoon je bek houden als je er zit. En naar die wedstrijd kijken en niet schreeuwen.
Ja, ik zie een lach of een grimas. Hoe kijk jij naar deze woorden? Ja, nou ja,
gewoon je bek houden in een stadion waar emotie rondwaart is een uitdaging. Dat weten we. Dat is, ja, dan zeg ik het heel voorzichtig. Maar dus, nou, laat maar helder zijn, dat is gewoon onmogelijk. Dus waar je voor moet zorgen, en dat hebben we ook nu in de plannen opgenomen, is gewoon dat je afstand houdt. Er is ook een bereidheid onder supporters om desnoods met mondkapjes in het stadion te gaan zitten. Omdat er wel een breed gedragen gevoel is van we willen weer graag bij die wedstrijden fysiek aanwezig zijn.
Maar dan met de bek dicht.
Ja, maar met bek dicht hoeft ook niet op het moment dat je met een mondkapje bezig bent. En als we dadelijk op basis van die field labs ook wetenschappelijk onderbouwd kunnen aantonen dat geen gevaar met zich meebrengt, ja, dan is er ook geen beletsel meer om wat te laten horen van je.
Wat denk jij op de lange termijn van de oplossingen? Want er wordt gesproken over sneltest, er wordt gesproken over een vaccinatiebewijs, over een samenleving op twee snelheden voor de mensen die wel gevaccineerd zijn, voor de mensen die niet gevaccineerd zijn. Dat roept ook ethische discussies op. Waar sta jij in dit gesprek?
Nou, ik vind dat het mogelijk moet zijn om de maatschappij weer los te laten op het moment dat het veilig en verantwoord is. En dat kun je toetsen door te vragen aan mensen om een negatieve testbewijs te laten zien. Van de sneltesten die er gelukkig tegenwoordig steeds meer zijn. Of een vaccinatiebewijs. Kijk, en dan is er in mijn beleving ook geen objectief beletsel meer. Op het moment dat je alleen maar gevaccineerde mensen bij elkaar zet in een setting. Of alleen maar mensen die net recent op de dag zelf een negatieve testverklaring kunnen overleggen. Ja, wat is dan het risico en wat is dan het gevaar om die mensen bij elkaar te laten zetten?
Nee, dat gevaar is er niet. Alleen je zegt dus de Kuip is niet begaanbaar voor mensen die zo'n vaccinatiebewijs niet met zich meedragen.
Zolang dat er nog niet helemaal vrijgegeven wordt voor een ieder, dan is de enige logische weg die wij dan ook kunnen bewandelen, is zeggen we, joh, we zorgen ook voor de veiligheid van de mensen die dan in huis zijn. En als we dan helemaal geen risico willen lopen buiten de 1,5 meter afstand die we voorlopig ook nog zullen hanteren, ja, dan moet je de keuze maken om te zeggen van, joh, alleen mensen met een negatieve sneltest mogen naar binnen of met een vaccinatiebewijs. Ja.
En die sneltest, dat is dus blazen voordat je de Kuip betreedt.
Dat hoeft niet per se blazen te zijn, dat kan ook op andere manieren. Maar we hebben nu een protocol in concept liggen om daarmee te gaan werken. We hebben al een testlocatie onder het topsocentrum net naast de Kuip. Nou, we kunnen zelf iets optuigen of daar een samenwerking mee gaan werken. Maar we denken er wel aan om zo te gaan opereren. Dus de supporters te vragen, kom naar het stadion, doe die sneltest. Na een kwartier weet je het. Nou, met je bewijs in de hand kom je naar binnen. Test je positief, ja helaas. Dan ga je naar huis en dan ga je in quarantaine. Zo kan het.
Je luisterde naar De Top van Nederland met Jan van Merwijk, directeur van De Kuip. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Barbara Katman, wethouder Economie, Wijken en Kleine Kernen in Rotterdam. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.